Marilotje, je bent zojuist verhuisd. Hoe bevalt je nieuwe stek?
Ja, mijn kamer is ingericht. Alles staat. De bloesemboom bloeit buiten. Het is fijn.
Maar je hebt nog geen gordijnen, zag ik.
Nee, kom jij ze ophangen? Maar het ding is dus, desondanks alles slaap ik als een koningin dankzij mijn matras van Emma Sleep.
Een prinses zonder ert, ben jij.
Al leg je een ert onder mijn matras, ik denk niet dat ik er last van heb, want het is een hemelsding. En dan heb ik ook nog mijn Emma Diamond Pillow.
Jouw slaapkamer is een slaapparadijs.
Wil jij dat nou ook? Ga naar emma-sleep.nl en daar vind je Moederdag Sale met kortingen die oplopen tot wel 50%. En met de code DAMMONEY aan elkaar komt daar nog eens 10% extra korting bovenop.
Op een dag ontdekte ik Villa Betty. Het grootste en het duurste huis van Amsterdam. Ik had het jarenlang over het hoofd gezien. Maar mijn buurman Kees niet. Hij ziet hoe zijn buurvrouw Betty op haar 100ste uit de villa wordt gezet. En al haar spullen op een openbare veiling worden verkocht. Wie heeft haar dit aangedaan? Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app.
Dag fenomenen en levende kunstwerken, maar ook dag grijze muizen. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En na de bijenaflevering en de aflevering over trans zijn en sporten, gemaakt door onze geliefde oud-stagiair Melissa,
no,
is dit yet another zomer special. Oftewel, een aflevering waarin we de dingen even helemaal anders doen. Compleet anders. Maar wel, zoals altijd, met flink wat schwoen.
Schwoen. Ja, we gaan het vandaag in deze vakantiespecial hebben over een vrouw die ons alle hier in de studio mateloos fascineert. En vol zat met schwoen. Namelijk muze, mythe en mysterie in één, Mathilde Willink. Voor de luisteraar die geen idee heeft, blijf toch vooral aan de lijn. Want wie zij was en is nog steeds en wat er zo bijzonder aan haar is, wordt allemaal haarfijn uitgelegd door onze gast die mijn fascinatie voor Mathilde deelt. Ze schreef de biografie Mathilde en weet dan ook alles, bijna alles over Nederlands bekendste muze. Het is Lisette de Zoete. Welkom.
Hoi.
Hoi.
Hallo. Tof dat ik hier mag zijn.
Ja, heel erg leuk dat je er bent. En we zijn buurtjes. Dat is ook nog eens hartstikke leuk.
Ja, we zijn met z'n allen buurtjes hier. Ja, gezellig.
Mijn fascinatie ontstond door het luisteren van de podcast Mathilde's Mysterie, heet die. Nou, ik heb het echt gebinged. Die podcast richtte zich vooral op haar mysterieuze dood toen zij 39 was. Daarom dus ook even een trigger warning. Die is wel op zijn plek. Want ik ga ervan uit dat we het over zelfdoding gaan hebben. Of in ieder geval dat het ter sprake komt in dit gesprek. Lisette, erg leuk dat je er bent. Wat maakte dat jij zo in de ban raakte van Mathilde?
Dat was al heel lang geleden.
Heel lang geleden.
Ik heb kunstacademie gedaan. Dat was van 1999 tot 2003. En daar raakte ik wel een beetje... Daar zag ik Mathilde voor. Ja, ik zag haar daar, kunstgeschiedenis en alles. En ik vond haar zo fascinerend. En ik dacht, ja, weet je hoe zij daar staat? En
zij
zo
is een
sterk.
Kunstwerk.
Ja, en even kijken, we zijn nu buren en helemaal oud en proud en weet ik veel het allemaal. Maar toen zat ik op mijn zolderkamertje in Soest nog thuis wonen.
Kom je uit Soest?
Ja, kom
ik kom
Soest.
Uit Baarn.
Oh mijn god.
God, heb je op het Giftland gezeten?
Ja,
ik kan
dat meen je niet. Nou.
Oké, dat heeft terzijde.
Ja, echt. Nou,
geweldig, ja.
Dus je zat daar op dat kamertje. Een hele andere situatie. En dan zie je Mathilde en dan denk je echt van wow. Zij staat daar, weet je, zo excentriek en zegt wat ze wil, is wie ze wil. Zo'n krachtige vrouw. Ik vond zulke soort vrouwen heel fascinerend. Ook zelf nog in de closet. Dus ja, dan kijk je helemaal zo rond of zo. Ook, Nina Hagen vond ik ook helemaal geweldig. Marthe Reuning, die kunstenares. En allemaal excentrieke types.
Ja.
En Mathilde, ja.
Nou, we gaan zo dus uitgebreid door op je fascinatie. maar we hebben nog iemand in ons midden. Nog een mede-fan. Het is de cultuurvlogger himself. Een man die zich continu onder, tussen, boven, naast, in kunst en cultuur begeeft. En zich bovendien, net als Mathilde, dagelijks in bijzondere creaties kleedt. Zoals ook zoals vandaag. Nu.
We gaan hier sowieso nog even een foto van nemen.
Nou, dan nog iets wat niet relevant is voor deze aflevering, maar wel gewoon heel erg leuk. Hij is ook de host van de onvolprezen podcast Allereerste Dingen, die hij samen maakt met Mion Nusseling. Het is Marco Dreyer.
Hallo.
Oh my god.
Yes. Hallo. Okay, hallo. Van de buren.
Okay, ja, jij bent dus ook onze buurman, zowel onze buurtjesbuurman als onze kantoorbuurman. Ja. Waar jij gaat, daar gaan wij. Ja. En andersom. En wij vertelden op kantoor van, nou, we gaan een aflevering met Lisette maken over Mathilde Willink. En jij was meteen zo, yes!
Yes, dit moet er komen.
Wat heb je met haar?
Mijn moeder maakt regelmatig de vergelijking met Mathilde en mij. Mijn moeder komt uit Amsterdam, maar ik kom zelf ook uit Amsterdam. Mijn moeder is nu 61, dus die komt wel uit de periode dat Mathilde ook gewoon hier in de rondte liep. En ik werd vroeger ook gepest. Ik ben ook altijd best wel uitgesproken geweest met kleren en zo. En dan kan je als kind best wel alleen voelen soms, of ja, onbegrepen. En mijn moeder liet dan wel eens gewoon foto's zien. Ze zei, oh ja, vroeger Mathilde Willink. En zij was een soort kunstwerk. En dan liep ze en dan keek iedereen naar haar. En dat vinden mensen fantastisch. En dat was voor mij een soort van, oh, later komt er een periode in mijn leven, dan vindt iedereen wat ik doe fantastisch.
En dan word je een soort Mathilde.
En dan word je een soort Mathilde.
And you have arrived.
Ja, nou ja. En nu ben ik een soort kunstpromoter in allemaal soort, nou ja, oké.
Okay. Kunstzinnige kleren.
Zelf ook een kunstobject. Ja. Nou, je zit hier vandaag vooral als kunstkenner.
Ja.
Als cultuurkenner. Maar ook een beetje als mede-host van de aflevering, heb ik het gevoel. Ik heb hoge verwachtingen van je interviewtechnieken. Nee. laten we in het fenomeen duiken. Lisette, Mathilde Willink. Sommige mensen die luisteren en die denken, wie is die vrouw? Kan je daar antwoord op geven?
Nou, als jij...
Twee zinnen. Nou, één woord.
Baarn, Soest, Terneuzen. Mathilde komt uit Terneuzen.
Ja.
1939 geboren. En, of 1938 zelf.
38, ja.
Sorry.
Dat zei je echt, omdat je... Ja, zij is natuurlijk eeuwig jong, maar het is ook een soort... Ik zag die datum en dacht
Vooroorlogse
vrouw.
Ja. Ja. Uit Terneuzen inderdaad. Dus echt Zeeuws-Vlaanderen. En ja, zij wilde altijd dan naar Amsterdam.
Was dat conservatief ook in haar jeugd?
Ja, denk ik
wel. Dat kan bijna niet anders.
Ja, ja. Wel. Ja, een aardappel, schillende moeder en stampot en dat soort dingen.
Ja.
En, maar ze waren wel, wat ik van jeugdvriendinnetjes heb gehoord, waren ze wel van een soort hogere stand of zo. Omdat haar vader boordwerktuigkundige was.
Okay.
Dus jaren weg was. Met Shell. Hij werkte bij Shell.
Oké, okay. Nou, cancel. Ja.
Dit was de podcast.
Ja. En zo zijn er nog wel een aantal dingen als bont dragen en dat soort dingen. Die ook wel een soort van trigger warning kunnen gebruiken.
Maar... Ja,
andere tijden, I guess. Ja.
Maar zolang wij er bewust van zijn. Maar haar jeugd in Zeeland. Zij is de oudste van 5 meiden. Dus stel je voor dat haar vader af en toe thuis kwam na reizen van jaren. 2,5 jaar, 3 jaar was hij dan weg, soms een jaar.
Wow.
Dan was hij even thuis. En die moeder zit thuis met 5 meiden, wow, waarvan de oudste Mathilde was.
Oh, ze was de oudste, ja.
En zij, maar zij had dan niet een duidelijk beeld van wie haar vader was of zo?
Nee, dat is echt een soort van...
droombeeld geworden.
Ja, ja, ik stel me dat zo voor van die vader is weg en die komt dan, hij kwam dan thuis met allemaal cadeaus uit China en weet ik veel waar die allemaal geweest was. Allemaal mooie stoffen en zo. En hun buurvrouw, die maakte daar dan jurkjes van.
Ah.
Nou, dat is een soort eerste...
Ja,
dat
denk ik echt.
Een soort eerste liefde voor de mode, voor Aziatische...
Ja,
stoffen.
Ja, en ik las dat haar vader een keer in haar jonge jaren gezegd zou hebben van, wat een lelijk kind.
Ja, in het begin. Dat is ook zo'n verhaal, zeg maar. Ik heb het natuurlijk ook van horen zeggen.
Mm-hmm.
Maar haar zussen zei dat ook, dat het eerste was wat haar vader zei toen hij baby Mathilde zag.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat diepe indruk heeft gemaakt. Niet per se, ik weet niet of zij het bewust gehoord heeft, maar als het een verhaal is wat rondgaat, dan weet zij dat. En daar dat heeft indruk gemaakt. Lijkt mij.
Het is niet leuk.
Nee.
Misschien dat het mede heeft gespeeld in hoe ze zich later soort is gaan profileren. Soort over de top. En als ze me dan toch lelijk vindt, dan ga ik maar mezelf laten zien en zelf er iets moois van maken.
Ja, ze deed ook altijd wel haar eigen ding ook. Maar ze was ook heel erg driftig. En ze was echt aan het afdingen bij haar moeder ook. Van, nou, ik heb nieuwe schoenen gezien, maar die zijn duur. En ze ging altijd winkelen in België en zo, Gent en allemaal. Ging ze op haar racefiets heen met limonade.
Want ze ging toch ook heel vaak echt schreeuwen op de grond als iets kreeg of zo. Ja.
Ging ze afdwingen bij haar moeder. Van geld moet ik hebben. Dat zei haar oudste, of de zus die na haar is geboren, zeg maar. Ja. Die wist nog het meeste. Die zei, nou, soms was ik echt bang voor Mathilde. Want dan liet ze zich op de grond vallen of van de trap afdonderen. En dan was het echt van, ik moet geld, want ik moet die nieuwe schoenen. En die moeder was
dan
al bang.
Het eind van de wereld voor haar als ze dat dan niet kreeg.
Ja. Gewoon driftig. En haar moeder werd bang voor haar. Dus die gaf dat dan maar weer. En haar vader kon haar aan, zeg maar. Dat zegt ook wel wat. Dat zij dan toch wel zo'n rust vond bij een man die haar aankon of zo. Ja.
Is dat ook voor de latere verhalen?
Ik heb allemaal.
Ja. Oké, nou, van Zeeuws-Vlaanderen naar Amsterdam. Wanneer en hoe kwam zij op de radar te staan in Amsterdam, maar ook eigenlijk in Nederland?
En ze ging naar Amsterdam om kunstgeschiedenis en klassieke talen te studeren. En haar eigen quote daarover is dat zij dan op Amsterdam Centraal aankomt en haar entree behoorlijk zwak was, want haar koffertje met Latijnse Griekse boekjes viel
open. Ja, dat is niet leuk.
Nee. En wat dan wat toen gebeurde, is dat ene Julius Beans de Haan, ook een oudere man, zij had altijd wel een beetje soort flirts met oudere leraren, oudere docenten, al toen zij zelf op middelbare school zat.
Geschiedenisdocent had.
Ja,
dat is nog Marco.
Helemaal spannende. Het is allemaal zo heel juicy, allemaal. Ja. Van begin tot eind gewoon. Ongelooflijk. Maar zij laat die boekjes vallen. En die man, die ook die oudere man, die raapt ze voor haar op. En nou ja, ze krijgt contact met hem. En ze houdt contact met hem. En ze gaat met hem naar musea. En dan zijn ze in het Stedelijk Museum. En daar, ondertussen komt van die kunstgeschiedenisstudie komt eigenlijk helemaal niks. Want zij is aan het daten en aan het werken in een boekenwinkel enzovoort. Zij vindt haar draai in Amsterdam. En daar in het Stedelijk Museum ziet zij een schilderij van Willink. En zij zegt dus tegen die Julius Beans de Haan van prachtig schilderij. Maar die man is vast al dood, want dit schilderij is ook al heel oud. En hij zegt, nee, ik ken Willink. Ik zal je een keer meenemen. Dus die man neemt haar mee naar Karel Willink en daar, na een tijdje loopt zij aan de arm van Karel Willink en dan komt ze echt wel op de radar van Amsterdam.
En Karel Willink is ook een oudere man, stukken ouder.
Ja, bijna 40 jaar ouder.
Bijna 40 jaar ouder en zij is op dit moment 19, hè? Ongeveer toch? Ja, 20, zoiets. Ja. Dus hij is al 60. Ja. En zij loopt dan met hem door de stad. En op welke manier wordt zij dan opgemerkt? Hoe zag hun relatie eruit?
Hij was natuurlijk al wel bekend schilder. En hij was voor de oorlog best wel succesvol. Of heel succesvol eigenlijk. Dus zijn naam was al wel bekend. Dus als Willink door de stad liep, was het al wel van, nou, daar loopt Karel Willink. Dus dat viel al wel op. En toen liep zij, obvious jonger, aan zijn arm. En dat viel natuurlijk al wel op. En hij kleedde haar ook echt in designerkleding. Altijd al mode en zo. En ze was mooi opgemaakt en super lang blond haar had ze. Ze vielen gewoon op. En ook omdat hij dus al bekend was. En
Daar begint dus eigenlijk een beetje haar sterrendom. Yes, dat ze dus ook echt wordt opgepikt. Ja. En zij, want ik las ergens, en ik denk in jouw boek, dat er dan bijvoorbeeld een tram door de stad reed. En dat dan een conducteur zei, en nu allemaal even naar rechts kijken, want daar loopt Mathilde Willink.
Ja, zoveel verhalen zijn er zo. Ik heb zoveel mensen gesproken ook. Mm-hmm. Weet je, toen ik voor mijn boek op zoek was en je loopt gewoon door Amsterdam en je spreekt iemand die in die tijd geleefd heeft. Je krijgt zoveel verhalen te horen. Ook van taxichauffeurs en zo. Dan zat ze in de taxi. Of mensen die haar bij de slager zagen of aanspraken. Een heel leuk verhaal is ook dat zij op het Leidseplein voor iemand uitliep. En die man hoort iets vallen. En dat was gewoon, er hing gewoon nog een schaar in die jurk. Die viel er zo uit. Dat soort verhalen zijn er zoveel. Maar ook verhalen van, zij werd vaak gezien als iemand die heel erg voor zichzelf ging. En dat was natuurlijk ook wel behoorlijk zo. Maar zij heeft ook heel veel gegeven in, Nederlandse grijze, regenachtige dag. En mensen die dan naar hun werk gaan. En dan ineens verschijnt daar zo'n kleurrijke kunstwerk. Levend kunstwerk, fenomeen komt de hoek om. En
een soort vrolijk moment in je dag even. Dit kan hier. Ja. En dan weer dat je.
En dan moet je voorstellen, in 1977 zij overleden is. En ik deed deze, mijn obsessieve Mathilde zoektocht in 2013, 14, 2015. 2016 kwam het boek uit. En dan, ja, nu nog spreek ik mensen die enthousiast praten over dat ze haar gezien hebben. Dat die energie is er gewoon nog.
En kwam ze dan ook op tv? Dus was het bijvoorbeeld ook buiten Amsterdam dat mensen haar dan
ja,
kenden?
Ja, dat is pas echt
oh, dat
op het
later.
Ja,
okay.
Dat is echt midden jaren 70.
Oké. Okay. En we hebben het nu over de jaren 60. Ja. Ja. En hoe, want ze heeft Willink dus al vrij snel ontmoet. Eigenlijk meteen, basically meteen ja, toen ze in ja, Amsterdam snel, kwam. Ja. Hoe zag hun relatie eruit? Wat moet je hierbij voorstellen? Zo'n oudere man met zo'n jong poppetje.
Ja, hij zei wel van nou, zij is een, ja, dit soort zinnen ook, weet je. Zij is een mooi ding om te hebben, ja. Zei hij dan.
Ja, een hebben ding.
Ik moet een beetje kotsen.
Ja, ja, ja.
Dat mensen dat weten.
Ja, hij is ook mee. Een superpoes noemde hij, om nog maar eentje erbij te gooien, noemde hij haar ook. En, maar ja, zij zei, weet je, dan denk ik van, oh my god, weet je, dat is zo niet...
Wah. Ja, je feministische hart helpt.
Ja, 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 dat. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, weet je, zoals jullie ook zeggen, zelf weten. Zij had wel zoiets van, ik wil ook graag gebruikt worden als een object. Dat soort zinnen zei ze dan ook. En ik denk, nou ja, als ze zelf daar zo voor kiest. En zij kreeg natuurlijk bij hem alle aandacht. Echt alle aandacht.
Ik vraag me ook af, is die relatie ook echt soort van oh, toegankelijk? Oh, ik wil deze kunstenaar toevallig ontmoeten? Of was het ook echt gewoon een doel van haar van ik wil deze kunstenaar ontmoeten? Want dan helpt het voor mij ook echt wel om een soort status of een ding te worden. Of een.
Ik denk dat er een hele... Daar zit wel een combinatie in.
Ja.
Ze zei ze ook zoiets van, zij heeft echt de mooiste zinnen. Ja, de mooiste zinnen, hoe ze zich uit in interviews en dat soort. Dat ze ook zei van, nou, ik ben zo bewust onberekenend dat het weer berekenend wordt.
Dus. Ja.
Oh, wauw. Oké, okay, ja. Dat is eentje om over na te denken.
Als ik dan, zij is op latere, zullen we het misschien zo nog over hebben, na die scheiding weer, is ze ook naar New York gegaan in hetzelfde hotel waar Salvador Dalí zat.
Ja,
om zijn partner, snap je?
Maar dat mislukte.
Ja. Dat mislukte.
Ze ging bewust daarheen om hem te veroveren.
Maar dat was niet meer... onbewust.
Nee,
dat is
ook totaal. Was dit ook onbewust of was dit ook een soort...
Maar ik heb nu voor het eerst drie weken geleden, de schilderij van Willink gezien. Ik had die nog nooit gezien, maar dat is omdat de schilderij van Dalí leken wel een beetje op Willink, toch? Dat heeft ze zo bedacht. En
ja, magisch realisme.
Ja, precies. Ja. Dat was wel... Die overeenkomst, die zie je wel. In het kasteel... in de Ruurlo, dat is Museum Moor, kan het iedereen aanraden. Daar hangt het levensgrote portret van Mathilde. Is dat het portret afscheid van Mathilde?
Ja, het heette eerst het statieportret. En hij heeft het in de laatste vlaag van hun huwelijk gemaakt, zeg maar.
Afscheid. Oh, ja.
Ja, en toen, nou ja, daar hebben we het misschien zo ook nog over. Hij ging vreemd, zeg ik dat maar. Mm-hmm. En toen heeft hij het afscheid van Mathilde genoemd. Ja. Het heette eerst gewoon portret van Mathilde of het statieportret.
En dat is daarna al afscheid gedoopt. Ja. Nou, het is een indrukwekkend levensgroot schilderij. Ja. En de jurk die ze daar draagt, die hangt ernaast. Ja. Het is geweldig.
Oh, dat schilderij wat ook verscheurd is geweest? Zeg
nee,
maar wat?
Nee. Dat is het eerste portret.
Het eerste portret.
Okay, hij heeft vijf portretten gemaakt van haar. En die eerste heeft ze echt...
Heb jij het wel eens gezien, Marco? Of
nee,
niet?
Ik moet echt toegeven. Ik ben nog nooit geweest.
Het is geweldig.
Ja, dat staat ook heel lang al op mijn... Ik moet er even heen. Even. Ik moet er heen rijden. Ja.
Ik heb het vrij per toeval gezien eigenlijk. En toen stuurde Marilotte een foto. Zo van, dit is het portret. Toen dacht ik, oh, maar dat heb ik gewoon gezien. Ik dacht, er zijn heel veel schilderijen van haar door hem gemaakt. Maar dat valt dus eigenlijk wel mee. Vijf is nog veel, niet dat het niet veel werk is. Maar ik dacht, die heeft de ene naar de andere Mathilde
met passertjes allemaal meten en zo, hè? Echt,
maar zo'n schilderij maken duurde dan ook gewoon heel lang.
Ja,
ja. En dat was ook in die tijd dat gegeven moment hij had heel veel succes en gegeven moment niet meer in de tijd, of nou ja, niet meer niet zo. Misschien vergeleken met andere kunstenaars nog steeds wel, maar je had toen in de oorlog ook die Cobra schilders. Mm-hmm.
Ja, een nieuwe manier van schilderen.
En er werd gegeven moment ook gezegd van Karel Appel en zo, echt klats met de verf en vrijheid, weet je, kinderlijke vrijheid na de oorlog. Dus die Cobra kwam op en echt smijten, heerlijk. En er werd toen ook gezegd van ja, Willink doet net zo lang over een wimper als Karel Appel over een heel schilderij.
Oh ja.
Dat,
Ja. En hij, want in een sense hebben ze elkaar denk ik wel gebruikt, toch? Want hij was een beetje zo van dat zijn bekende of zijn schilderijen minder gewaardeerd werden. En zij was op zoek naar aandacht. Ja. En ze hebben dat in elkaar gevonden om weer een soort van in de spotlight te staan.
Eigenlijk heel goed in balans ook wel.
Want ja, als je het zo bekijkt wel. Ja.
Ik probeer het positief te benaderen.
Als je het zo bekijkt wel, die zetten. Ja.
En maar zij, op een gegeven moment, hij was dus iets minder succesvol. En toen ontmoette hij Mathilde. Want het is ook altijd zo van, zij heeft hem uitgekleed en hij haar aangekleed, soort of. Ja. Maar ondertussen heeft zij, dat weten weinig mensen, heeft zij 5 jaar bij KLM gewerkt om geld te verdienen, om hem te onderhouden ook. Ja, als stewardess inderdaad.
Ook omdat ze niet thuis wilde zitten, hè? Want ze verveelde zich.
Ja, precies. Doen. De wereld zien. Ja. Net als haar vader eigenlijk. Ja. Ja.
Echt, en toen is ze met een soort van, wat is het, onderrondje of zo, is zij bij de KLM terechtgekomen.
Ja. Via Willingscontacten is zij. Want ze hadden zoiets van, zij kan toch niet bij KLM werken, ze is onberekenbaar, dat soort. Maar niets.
Niets was minder waar. Zij heeft echt gewoon
eer voor ontslag gehad.
Ja.
Eervol. Ja. Maar zij heeft gewoon 5 jaar Willing onderhouden, soort mens.
Ja, en ik denk dat hij dat op zichzelf ook wel, weet je, rustig aan kon. Maar zij heeft wel ook, en zij heeft heel veel gedaan. Ze heeft zijn administratie gedaan, BTW, schoonmaken, echt na 12. Dat zei Fong Leng ook. Die creaties die ze droeg van Fong Leng. Ik heb haar
modeontwerper.
Ja. En zij zei van, voor 12 was het echt het huiselijk leven en schoonmaken en schrobben en de kachels
poetsen. In de ochtend dan, zeg maar. Ja, precies.
Ja. En in het pentietje en verder niks, weet je wel. En hij schilderen. En dan na 12 was het creatie aan. Of eerst, voordat ze Fong Leng ontmoette, had ze nog andere fashion aan, zeg maar. En dan was het buiten
paraderen.
Ja, precies.
Ah. Want wat droeg ze dan? Want je noemde net al Fong Leng. Wat is die relatie tussen Mathilde en Fong Leng?
Dat was, Willink en Mathilde ontmoeten elkaar in begin jaren 60, 63 ongeveer, 62. En daarna gaat Mathilde bij KLM werken enzovoort. Daarna trouwen zij pas, want ik dacht ook, heel veel mensen zeiden, waarom ging ze niet meteen trouwen? Want het mocht, als werkende vrouw mocht je dan dus blijkbaar niet.
Ja, tuurlijk, waar. Ja. Het werk was in 1956 afgeschaft.
En het werkt zo dubbelop in het kloterige oordeel naar Mathilde toe. Zo van, zij niet trouwen en wel gebruiken, dat soort opmerkingen. En ook nog een keer, zo dubbel op. Terwijl ze mocht gewoon niet getrouwd zijn.
Oh, maar wacht, het was in 1956 afgeschaft. We zitten nu ietsje later, maar dat is natuurlijk niet meteen toen die wet erdoor was dat iedereen het maar goed vond dat vrouwen die nog werkten ook mocht trouwen en dan nog steeds mochten werken. Dus het was een doorwerking.
Dat KLM nog een soort regeling had van, dan niet of zo.
Ja, geen getrouwde vrouwen op onze vluchten. Ja, want dat was niet aantrekkelijk voor die mannen.
Ja.
Die mee.
Ja.
Zo erg.
Ja. Oh, man.
Dit is een aanname.
Maar
het zou kunnen.
Ja, maar dat past ook wel een beetje bij Mathilde's soort dingen. Zo'n mysterisch.
Ja.
Maar daarna ging ze trouwen en op een gegeven moment, zij loopt wel heel mooi in mode en zo. En op een gegeven moment lopen zij door de PC Hoofdstraat en zien daar Fong Leng die voor haar nog te openen winkel staat. En zij zegt, Willink, Mathilde. Zij kennen hen niet, maar wel vanuit het straatbeeld, zeg maar. Van, komen jullie bij de opening? Daar zijn ze niet, maar vlak daarna komen ze wel langs. En dat is echt een cruciaal moment. Daar ontstaat, zoals Mathilde ook zegt, de heilige drie-eenheid. Mathilde, Fong Leng
en
Willink. En zij gooit haar eigen kleren neer en zij doet Fong Leng creaties aan. En dat is haar tweede huid, zegt ze dan. Ja.
En dan draagt ze elke dag?
Altijd. Niks
altijd.
Ja.
Ze had 37 jurken, toch? Heeft ze geloof ik, in al die tijd.
Ja.
Van tussen 10.000 en 30.000 gulden. Dus
binnen 4 jaar gekocht.
Ja.
En die wisselde af in al die jurken. Elke dag had ze dan een andere.
Ja, en soms had ze wel dat vrienden langskwamen. En dat hoorde ik dan van, wij hebben nooit gelijktijdig geleefd. Hè.
Je hebt het allemaal van horen.
Ik zat precies in mijn moeders buik mij te ontwikkelen. Zij terwijl zij in 77, 78 en 78 geboren. Maar
Elke dag. Ja, elke dag, zeg maar, de jurken.
Ja, de vrienden en zo die dan langskwamen. En dan zei ze, welke creatie wil je dat ik aandoe?
Oh.
En dan mochten ze ook kiezen. Zo leuk.
Dat is wel echt. En ja. Dan, want die jurken van Fong Leng had ze. Maar er was ook, ze had make-up.
Maar wacht heel even, want die jurk, kunnen we dat niet nog proberen te omschrijven voor mensen die luisteren? Want wij hebben natuurlijk dat boek voor ons, ja, we weten het een beetje. Maar ja. Kunnen we een soort poging doen? Ik heb het gevoel dat Marco dit misschien goed zou kunnen.
Ik zou nu, als je zit te luisteren, een soort extreme plissé, zeg maar. Het is plissé allemaal, maar dan heel groot en hele grote jurken. Echt hele, nou niet felle kleuren, juist hele... Best wel bedeesde kleuren, maar de vorm, het was gewoon heel groot. Een heel vormen die je nooit ergens zag. En alles stond ook best wel overeind. Ja. En boog heel ver uit, zeg maar. Dus,
en ze had ook niks onderaan. Hè? Dus het was aan de ene kant komt ze heel kwetsbaar over. Ze is gewoon naakt en dan hop, die creatie eroverheen. Als een soort, bijna als een soort jas of zo.
Ja.
Toch?
Ze had ook dingen met hele diepe décolleté. In het midden echt open, dan zag je echt zo de inval van haar borst. Dus het was vooral de vormen was volgens mij heel groot en gewoon opvallend.
Ja. Ja, en Fong Leng met haar Chinese roots ook. Echte creaties met samurai en tijgers en vogels. Dat soort.
Dat zou ook wel weer aangeslagen hebben bij haar. Omdat ze geboren is in het jaar van de tijger.
Ja.
Ja. Ze wilde toch ook een tijger?
Ze wilde twee tijgers?
Ja, dat is dat. Zij wilde geen kinderen, maar zij wilde twee een kasteel met marmer.
Een Venetiaans huis?
Ja, precies. Oh, ja.
Dit is voor mij
twee tijgers.
Tijgers wilde
ik heb het tijgers. Ik heb het opgeschreven, want ik vond dat wel fun. Maar moet ik het eventjes zien te vinden? Dat van die tijgers.
De Venetiaanse. Ja.
Voor de mensen die echt benieuwd zijn naar die jurken van Fong Leng, daar hangen er dus ook een paar in Museum Moor in Ruurlo. Dat is echt. Er was één creatie, dat was een soort. Een soort verjaardagstaart of een soort kaars of zo. Ik weet niet, het was echt... In eerste instantie zie je een jurk en dan kijk je er langer naar... en denk je, nee, er zit een heel verhaal in.
Ja. En ze waren echt 17 kilo of zo.
Echt, ja, ze zagen er echt super zwaar uit. Ja.
En je hebt ook hedendaags, je hebt nog een Gurpé, die maakt nu jurk, zeg maar. Daar kan je het een beetje nu mee vergelijken.
En dan doe je dat dus aan... En dat is dan eigenlijk je bezigheid die dag. Is die jurk aan iedereen
stellen.
Ze zei ook, het zijn sterke schouders die de wilde kunnen dragen.
Oh, ja. Ook mooi hoor.
Ja, ja.
Ik heb ook wel eens van die interviews gehoord van haar... waarin ze zichzelf de hele tijd met de dijken van Zeeland vergelijkt. Ook van,
de dijken dat zijn is niet, nadat zij behoorlijk was gedumpt.
Ja, maar dat vind ik ook zo'n mooie gezegde van haar. Dat ze zich de hele tijd met de dijken van Zeeland... In welke gemoedstoestand zij was...
Ja. Ja, en ook dat ze zei van... Een gegeven moment is er een interview met de roddeljournalist van de tijd... Henk van der Meijden, behoorlijk Telegraaf, rechtse hoek... over Calvinistisch gesproken. En hij zegt dan ook heel van... Nou, je ziet er wel weer uit als een etalagepop, zegt hij dan. Maar dan reageert zij. Ik denk, cringe. Ja. Dan zegt zij of een fregatschip wat de zeeën en oceanen bevaart... met gescheurde zeilen, maar ik vaar wel. Weet je? Zo mooi.
Echt een beetje kipvel van.
Ja.
Ja.
Maar dat je dat zo zeg maar...
Het is ook niet dat ze dat van tevoren heeft bedacht.
Nee, het is zo'n unieke geest.
Ja. Ja. Maar dat getuigt wel van dat je dingen moet weten. Of zo. Dat heb je gewoon. Die woordenschat heb je vergaan.
Ja, maar ze was natuurlijk super intelligent. Ja.
Oké, over kinderen zei ze, ik wil geen kinderen. Ik wil liever kunstenaars, twee panters, geen tijgers, en een Venetiaans paleis.
Prachtig. Wat een droom.
Sluit me daar wel bij aan.
Grote
dromen.
Dan
de make-up.
Dan de make-up. Ja. Want daar is ook een heel verhaal over te vertellen.
Ja, ver voordat je felle kleuren kon kopen ook en zo. Gewoon. Willink maakte die make-up zelf. Ze had altijd al wel veel make-up op. Maar dat werd steeds extremer. Ze had al wel een gouden eyelinertje. Toen ze bij KLM werkte. En extra wimpers en zo. Maar op een gegeven moment heeft Karel Willink heeft zelf met pigmenten die hij gebruikt ook voor zijn olieverfschilderijen, heeft hij haar make-up gemaakt. En die droeg zij dan. Het waren echt felle kleuren. Blauw, paars, gele banen. Zij haalde op een gegeven moment haar wenkbrauwen ook eraf. Om nog hoger, zeg maar, te kunnen. Mm-hmm. levend kunstwerk.
Zij beschilderde zichzelf.
Hello drag.
Ik denk, Marco mag hier ook alweer eventjes...
Ja, graag. Ja. Kijk erop.
Hello drag, zou ik zeggen. Ja. Dit is gewoon... Die scheren ook heel vaak hun...
Maar ze zei toch ook van, ik doe zo'n grote poging... om totaal op een vrouw te lijken, zei ze ook. Dat vind ik ook zo fascinerend.
Ja, het gaat ook gewoon buiten de... Ook wat je nu zelf ziet, buiten de... Er is geen van, oh, dit is een trend of zo. Zij deed gewoon haar eigen, dit doe ik, punt.
Ja, ervoor, ook met die oorbellen, hele oor voor oorbellen. 19 gaatjes aan één kant, dat had niemand toen.
Ook die gewoon daarbij ook, dat haar aan één kant, twee kant knotten. En toch ook een beetje, want dat doet me ook een beetje denken, wel weer aan die Zeeuwse kampjes.
Ja, dat is
maar
zo,
dat is wel zo, maar bij haar voelt het niet als een soort traditioneel Hollands.
Nee. Ook heel futuristisch.
Heel
Star Wars.
Futuristisch. Star Wars. Ja. Lady Gaga, ik bedoel, je kan de vergelijking zo maken.
Ja, Lady Gaga van de Lage Landen wordt ze genoemd toch wel eens. Ja. En ze zegt ook ergens, ik leef voor schoonheid, maar iedereen mag me lelijk vinden. Dus het is meer een soort, de creatie die zij dan mooi vindt, zij zoekt dat. Maar het boeit haar weinig wat andere mensen ervan vinden. Precies, nou, dat is de ultieme scheid hebben dan toch.
Ja, maar ik denk echt dat geweldig.
Zij weet natuurlijk van kunst en zo, en zij weet ook... Kunst, de ene mens vindt het mooi en de andere mens vindt het niet mooi. En als jij jezelf als een soort kunstwerk schiet, dan weet je ook... De ene mensen vinden me wel leuk en de andere niet.
Dat is er dan onderdeel
van. En als je dan een beetje inderdaad zoals jij en ik ook met mijn kunstacademie van kunst weet... en je ziet hoe zij vaak in de media kwam met die heftigheid rond die scheiding en haar dood... dat je dan denkt van, er zit zoveel meer achter. En misschien wilden ze het zelf ook niet altijd laten zien... maar ik had wel zoiets van, als iemand zich zo neerzet... En je ziet die kennis van kunstgeschiedenis daarin. En iemand maakt zulke mooie zinnen als ik ben een fregatschip.
Ja.
Dat soort. Daarom had ik ook zoiets van, ik wil een boek over haar kopen. Dat heb ik 10 jaar gedacht tot ik dacht,
Maak het zelf wel als het niet bestaat. Ja. Hey, maar die make-up nog heel even daarover. Dat fascineerde mij ook. Zij bracht dat aan en dan bleef het ongeveer 3 dagen zitten.
Ja. Ja.
Daar sliep ze dan ook gewoon mee. Ja. En dan droogde het een beetje in.
Met
en
een zonnebril op.
Ging het weer. Oh, met de zonnebril.
Ja, heel recht lag ze.
Oh ja.
Dat zei Imke Marina, de zangeres Imke Marina was een goede vriendin van haar.
Ja, dit las ik. Ja. Dat geweldig. Zo
als een geisha, zei ze. Heel strak. Ja.
Zodat het netjes bleef. En de vlechten, daar las ik ook nog wat bijzonders over. Want ze had dus 2 vlechten die je dan in haar haar er een soort extension-achtig.
Als zij naar de kapper ging, geofferd door Noorse nonnen. Ze daar zelf niet bij, inderdaad.
Ja,
geofferd door Noorse nonnen.
Dat is toch fantastisch? Dat is toch gewoon, wie verzint het?
Maar zou je kunnen zeggen van, je hebt nu natuurlijk ook wel veel mensen die eigenlijk beroemd worden om hun uiterlijk. Of een beetje de influencerhoek. Ja. Zou je het daarmee kunnen vergelijken?
Ik kan me wel voorstellen dat zij nu leefde, dat ze echt totaal daar zat, ja.
Dat ze dus echt een soort meer een socialite was om... Ja. Ja, wat is het? Een soort it girl of zo.
It girl.
Maar maar het voelt wel, als ik het vergelijk met de mensen van nu, dat zij echt wist wat ze aan het doen is en ergens voor stond. Ja. En niet...
Er was geen ruimte meedogenloos mezelf zijn. Maar je ziet ook aan hoe kort ze heeft geleefd. Dat heeft ook daarmee te maken. Ja.
Maar het was toch ook dat ze met mensen afsprak en die zeiden, oké, zullen we dan afspreken? Dan kom jij om 12 uur. Dan ga ik je schilderen. En dan kwam zij gewoon om 4:30 zo. Dat ze gewoon, ik kom wanneer ik kom. En dat het licht dan helemaal niet goed was of zo. En zij deed gewoon, het is haar leven. En zij en iedereen draait daar maar mee.
Ja, als zij ook binnenkwam bij mensen die zaten tv te kijken. Gezellig Hollands in de woonkamer. In tijden van nog geen flatscreen, dan ging zij op de tv zitten. Dat kan dus nu niet meer. Zo van, iedereen kijkt naar tv, ik ga op nu de tv mij. Zitten. Ja. Ja.
Maar haar missie was gewoon in het middelpunt staan. Ja. Of het nou dus...
Ja, je zou het bijna een soort performance art kunnen noemen. Ja.
Haar leven te kijken ook.
Ja. Ik zou haar echt een levenskunstenaar willen noemen. Ja. Haar leven is een kunstwerk.
Terwijl ze zichzelf niet... als kunst, ze zag zichzelf als kunstwerk, maar niet als kunstenaar.
Nee.
Tegelijkertijd, inderdaad, heb ik ook die fascinatie. Als je kijkt in de tijd van die jaren 70 had je Henk Juriaans. Ik weet niet of jullie hem... Weet je, Marta Reuling, een heel bekend Nederlands kunstenares. Een van mijn grote voorbeelden ook. Echt een geweldig excentrieke vrouw. Zoek haar op.
Marta Reuling.
Marta Reuling, ja.
Of Marte Reuling.
Sinds mijn 17. Zij heeft me heel erg gestimuleerd om in de kunst weer... echt heel tof. En Marta Reuling kende haar ook uit de kunstscene van de jaren 70. En Marta, die leefde met haar man, Henk Juriaans. Maar Henk had meerdere vrouwen. Dus zij zijn 4 vrouwen en 1 man, zeg maar. Henk Juriaans stond in die tijd, in de jaren 70, als levend kunstwerk in het Stedelijk Museum.
Oh.
Een paar uur per dag. En dan kon je naar hem toe gaan, dan kon je hem een kus geven, of je kon hem kijken of hem natekenen. Hij was levend kunstwerk. En je hebt in die tijd had je ook die performance art met Marina Abramovic.
Ja, ik wist niet dat we Nederlandse mannelijke variant hadden daarvan.
Ja, de appel.
Henk Juriaans.
Henk Juriaans, blijkbaar,
Hij is echt geweldig, ja.
Maar zij zag zichzelf dus niet zo. Zij zag dan echt...
Nee, zij was echt... Zij was het kunstwerk en de muze, maar niet... Ja.
Zou je ook... Want er zijn ook mensen die... Je zou kunnen zeggen, sommige mensen in het leven zijn een soort schaduw. Kunstenaars, dus die zeggen altijd, nee, ik ben geen kunstenaar, maar die doen alles rondom kunst en die maken eigenlijk, dan denk ik, ja, je kan jezelf wel geen kunstenaar noemen.
Ja. Maar je doet het wel.
Maar nou, je doet het eigenlijk toch wel.
Dan kom je heel erg op, wat is kunst?
Wat is kunst, zeg maar. Kijk, en natuurlijk is het dan aan haar om te zeggen, ik ben geen kunstenaar, maar ik ben het kunstwerk. Ja. Vind ik dan ook dat we moeten respecteren, maar in mijn hoofd denk ik toch,
Zij ging ook heel erg om met Anton Heijboer op het laatste. Toen na die breuk met Willink kwam ze bij Heijboer. En Heijboer, zijn hele leven was kunst. Dus hij zei, ja, alles wat ik aanraak. Dus als ik 20 kwasten vast heb, zoals hij deed. En dan in de inkt en wap over het papier. Dan is dat kunst, omdat ik...
Ik ben kunstenaar.
En dat, in die lijn zit zij ook wel.
Ja, ja, ja.
Het is nog het huis van Anton Heijboer in Den Ulp, is het?
Ja.
Dat hele kleur regenbooghuis. Ja, zijn laatste vrouw woont daar nog.
Ja, klopt. Oh, ja.
Kijk me op de foto.
Yes. En hoe reageerde Calvinistisch Nederland op haar? Wat waren nou zoal de reacties? Want nou, mensen gingen dus zeggen, daar loopt Mathilde, wil ik nu allemaal even naar rechts kijken in de tram. Maar
wat we al over hadden, die creaties van die zo duur waren. Uh-huh. Dat is natuurlijk echt wel...
Dat kan natuurlijk niet.
Nee. Ja, ze werd echt vaak frontale aanvallen, noemden ze dat. En aan de ene kant had ze zoiets van, nou ja, weet je wel, ik heb liever dat mensen over mij praten. En het maakt me niet uit of het positief of het negatief is, maar ze is wel heel vaak aangevallen.
Ik ben liever verguisd en verafgoot dan het grijze midden. Ja. Ik heb dan ook een hekel aan grijs.
Ja. Kijk mijn blouseje nu, grijs.
Mathilde zou het niet goed kunnen.
Nee, en weet je, dit hele boek. Ik ben echt zo, weet je, dan schrijf je over gewoon fashion-icoon van de jaren 70. In pyjama gewoon, op bed gewoon. Zo, ja, zou zij niet schil moeten zijn.
Vraag je je wel eens af hoe zij erover zou... Zeg maar, ik denk wel dat ze het vet zou vinden dat er een boek is over haar, toch?
Ja. Weet ik zeker. Zeker. Ja.
Daar zou ze helemaal lekker op gaan. Denken jullie dat jullie haar leuk zouden vinden als je er in het echt zou...
Ik denk dat ik haar fascinerend zou vinden. Ik denk als zij de gezellige Mathilde was op een feestje, dat ik haar echt fantastisch zou vinden. Maar wat we van haar weten met aller grillen en zo, en hoe alleen voor zichzelf was, zou ik dat gedeelte echt niet leuk vinden.
Ja, nee.
Moeilijk.
Ik zou dichtbij denk ik niet haar niet trekken. Maar van ver af, als ik zou er denk ik wel graag willen kennen of zo. Ja. Omdat je toch dat mee wil maken. Maar dat is natuurlijk precies wat
en
zij
het is ook, wil. Dan moet ik ook wel aan denken dat ze maar 39 is geworden.
Ja.
En dat je gegeven moment... Ik trapte vroeger ook sneller door de deur heen in mijn boosheid dan dat ik dat nu doe, weet je wel. Het is toch een soort van... Dat je ouder wordt of zo, ik weet niet. Niet rustiger wordt, maar wel een soort van... Ze heeft natuurlijk... die kans niet gehad om te veranderen. En die piek van die heftigheid, die waar je veel over hoort, dat was ook echt direct na die scheiding met Willink.
Hoe oud was ze toen, ongeveer?
Ze is 39 geworden. En
het was een paar jaar daarvoor.
Ja, 37.
Oh ja. Hoe ging dat, die scheiding?
Ja, hij, de bijna 40 jaar oudere Willink, ging vreemd met een vrouw die nog jonger was dan Mathilde.
Ja, echt.
Sylvia?
Ja.
Sylvia.
Ja.
Sylvia.
Ja, en die wilde niet met Mathilde ook, hè? Die wilde niks weten van Mathilde.
Nee.
Zij zijn daarna ook echt samengebleven. Dat was niet een avontuurtje.
Nee.
Zij zijn van de vrouw.
En zij beheert nog... Ik heb met haar te maken gehad, want zij beheert al het beeldrecht. Zij zijn getrouwd, Willink en Sylvia. Mm-hmm. En zij beheert het beeldrecht en alles van zijn werk. Dus wat je ook over Mathilde doet, wat met Willink te maken heeft, kom je bij Sylvia terecht.
Oh ja. Maar ik las eigenlijk dat zij, want jij zegt ze wilde niks met Mathilde te maken hebben, maar ik las zoiets van dat het afscheid van Mathilde, dat ze dat liever niet geëxposeerd wilde zien, maar niet zozeer omdat ze dat zelf stom vond, maar omdat Willink daar eigenlijk niet meer... Dat heb ik volgens mij jouw boek gelezen.
Ja.
Dat Willink daar niet zozeer, dat die daar eigenlijk niks van moest hebben.
En ik hoorde dan in Ruurlo weer dat Willink gevoelig was voor de argumenten van zijn nieuwe vrouw.
Intriges.
Er zijn twee van die schilderijen van zijn tweede vrouw en van Mathilde zijn verwoest.
Ja.
Die zijn gerestaureerd.
Ja.
En die van zijn tweede vrouw heeft hij wel weer opnieuw getekend. Maar die van Mathilde weigerde die om
Ja, maar hij heeft nare dingen over haar ook gezegd.
Ja, daarna,
na de scheiding.
Ja. Daarna en na haar dood ook nog.
Ja.
Denk je nou, ze is nu overleden. Nu moet je...
Hij was opgelucht toen zij dood was.
Ja, ze gingen uit eten en proosten en alles. En dat je dat is één ding dat je dat doet. Dat vind ik al onbegrijpelijk. Maar oké, okay, dat is dan hun ding. Maar dat het gepubliceerd wordt in een boek. Dat is een boek uitgekomen begin jaren 80 ongeveer. Willings Waarheid heet dat. Mm. En daarachterin staat ook een stuk dagboek van Sylvia. Toen inmiddels zijn vrouw. En daar staat ook echt in 25 oktober 77. Ja, dat is mijn lievelingsgetal en dat soort. En dat is heftig, de dag ja. dat zij...
Dat is echt intens, hè? Dat je zo, zo gedrukt
hou je dagboek
wordt.
Dan in je...
Voor je, ja.
Je nachtkastje. Ik zie dat dan eventjes niet.
Ja, maar zo
maar zij was wel... Mathilde bleef wel ook... Ja, geobsedeerd met hem, toch? Ik heb begrepen dat ze ook met een verrekijkertje of met een soort... En dan naar zijn huis zat te loeren.
Tegenover hem woonde.
Ja, zij woonde met Willink aan de Ruisdalkade. Daar woonde Willink al heel lang. Daar ging ze ook bij hem wonen, zeg maar. Hij woonde daar al. Zijn atelier zat daar op zolder. En zij, op een gegeven moment gaat Willink vreemd. En snijdt zij dus die schilderijen kapot. Gaat Mathilde weg en zij gaat dan aan de Weteringschans wonen. Weteringschans 22. Met een hele mooie serre. En vanuit die serre kon zij zo langs... Weet je, het Rijksmuseum zit er zeg maar tussen met een gracht. En zij kon dan zo met haar toneelkijkertje...
De toneelkijkertje.
Maar was dit zeg maar na de scheiding... en zij heeft die klap niet verwerkt... of ze de kans niet gekregen om die klap te verwerken... was dit haar... dagelijkse bezigheid om gewoon met Willink bezig te zijn, wat hij deed, zeg maar, kwam zij nog rond van die... Ik stel me haar namelijk voor na Willink als gewoon in dat huis met alleen het bed
en dan daar bontjassen.
En die bontjassen.
Ja, dat is het ook.
Was ze straatarm toen?
Ze had wel een bedrag gekregen van Willink of zo van. Je gaat scheiden en je krijgt een bepaald bedrag, inderdaad.
75.000 schulden.
Ja, en het tweede deel zou ze krijgen als de scheiding erdoor was. Maar zij heeft dat heel lang gerekt.
Ja, dat duurde heel lang, ja.
En zij had dus, weet je, ik zou denken... Oké, ik heb nu dit geld en ik weet even niet waar ik het anders vandaan moet halen.
Dus dan maar even snel de scheiding, maar dat...
Even rustig aan, maar dat bestaat bij haar niet.
Nee.
Want zij ging... Gewoon naar New York, naar het St. Regis Hotel. Want daar zat Salvador Dali.
Dali te veroveren, wat dus mislukte. Ze heeft toch ook wel eens gezegd, Amsterdam onderhoudt mij.
Ja.
Of dat ze zei, ja, anders moet Nederland maar een kwartje doneren. Ja. Als ik een nieuw gewaad wil.
Geweldig. Geen geld op zak en dan een 10 gulden mee voor de taxi
voor
alleen.
De taxi inderdaad.
Oh ja. En verder liet zij zich
heel afhankelijk.
Wat gek is, want ze is eigenlijk heel... Maar ik denk, het is een soort afhankelijkheid, maar ook weer een soort van... Nee, maar iedereen gaat het toch voor mij betalen.
Ja, precies.
Dus. Ja, maar ergens vind ik dan dus... Zij beschouwde het kunstwerk zijn als haar baan.
Mm-hmm.
En zij vond gewoon dat dat dan maar betaald moest worden. Het zijn moest gewoon beloond worden.
Ja.
Want ze is natuurlijk geheel afhankelijk. En nou ja, daar kan je dingen van vinden. Maar als je het zo bekijkt, deed ze dus...
En ook helemaal niks eromgeven of zo. Want wat Imke Marine ook vertelde, dat ze dan 10.000 gulden in haar tasje had. En dat tasje was gewoon kwijt. Oh jee. Nou ja, hé, jammer.
Echt jammer. Echt?
Ja. Oh, wat erg.
Zo het tegenovergestelde van hoe ik
zo wil ik ook leven.
Ja. Oh mijn god.
Oh.
En wat is jouw favoriete verhaal over Mathilde?
Ik denk... Ja, het zijn zoveel. En die kleine anekdotes vind ik ook helemaal geweldig. En dat ze op reis was. Maar wat ik altijd helemaal geweldig vond... is dat zij... daar komt ook een beetje alles in samen voor mij... met hoe ze was. Zij ging naar Zambia op reis. En dat was voor een blad. Een soort... zij werd daarvoor gevraagd. En er was ook een reportage omheen. Want ze was toen inmiddels al behoorlijk bekend.
Influencer tripje.
Ja, precies. Ja, precies. In 74 of zo, hè?
Hij was gewoon geweldig. Die OG-influencer.
Ja.
En ze werd gevolgd en zo. En, nou ja, en er zijn ook foto's gemaakt in Artis... dat ze tussen de giraf staat. Alsof dat dan ook in Zambia was. Nou, die fotograaf ging dan niet mee op die trip of zo.
Zijn er überhaupt giraffen in Zambia? Ik weet het niet, maar
geen idee. zij ging daarheen. En zij verschijnt daar dus op Schiphol... met heel veel koffers en een gouden creatie aan. En daar staat een groep... Ook kut, weet je wat? Het is een groepsreis. Mathilde mee op groepsreis.
Een groepsreis, dat is hilarisch. Oh, daar zou ik ook tv van willen zien.
Ja.
Mathilde Willink op groepsreis.
Maar dat zal van twee kanten een teleurstelling zijn geweest? Of is
die groep had echt zoiets van... Oh, weet je, ze was wel een beetje bekend inmiddels. En zo'n diva, gaat zij mee?
Ja.
Oh my god, dan moeten we uren wachten tot wij met z'n allen kunnen gaan lopen. We gaan 20 kilometer door de jungle lopen in Afrika. Dat houdt zij toch nooit vol. In die creaties gaat ze wilde dieren afschrikken. En allemaal dat soort
of juist aantrekken.
Ideeën. Ja, ja.
Toch?
Ja, als prooi. Ja. Is ook een keer een prooi. Nee, en dat soort dingen, weet je. Dus zij krijgt meteen commentaar. Maar zij weten niet, die groep weet niet en die reisleider weet niet dat Mathilde... Zij zegt er ook van, ja, nou ja, het duurt nog 24 uur tot wij in Zambia zijn. Waarom zou ik nu al mijn jungle outfit aan hebben?
Oh, ja, 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 ja.
Dus ja, waar hebben jullie het over? En zij bewijst dus, nou ja, ze bewijst niet. Ze is het tegendeel, zeg maar. Dus zij, die mensen weten niet dat zij een mega conditie heeft. Dat zij, weet je, als ze allemaal om 7 uur op moeten staan. Die mensen denken, ja, moeten we op de diva gaan wachten? Maar Mathilde staat om 5 uur op om haar make-up en haar haar te doen. Dus mensen hoeven helemaal niet te wachten. Weet je, zoals bij KLM ook. Ze was altijd stipt op tijd. En ja, die stewards die ik gesproken heb, die met haar gewerkt hebben, die zeiden ook, ze was perfect. Zo netjes, altijd op tijd. Geen probleem. Echt perfect. En dat is met die groepsreis dus ook. En mensen hadden allemaal vooroordelen.
Ja.
En het tegendeel wordt gewoon bewezen door hoe zij is. En aan het eind van die reis is zij de meest krachtige. Heeft zij, weet je, ze weet het meest van bomen en dieren en al dat soort. En die groepsleider zegt dan zo van, nou, geweldig dat je mee was. En heeft zij zoiets van, ja, ik heb echt zo'n gevoel van alsof ik een soort debiel was. Die dan toch zich goed heeft gedragen en zo. Maar mijn conclusie is, ik ga nooit meer op groepsreis.
Oh, dat heeft ze ervan geleerd dan, ja. Maar ja, het lijkt me ook heel vervelend als iedereen de hele tijd aannames over je heeft.
Maar ze blijft ongrijpbaar, toch?
Uit zo'n verhaal, het enige wat ik eruit haal is dat zij gewoon hyperintelligent was. Ja. En altijd deed wat het beste is voor Mathilde. En op dit moment was het beste voor Mathilde om gewoon netjes
met de stroom mee, netjes
op tijd, maar wel alles te weten. En dan aan het eind wijzen, oh, maar ik ken dit wel. En dan kan je gewoon weer terug in Nederland.
Beleefd ook. Heel beleefd.
Ja. En natuurlijk gewoon, je komt niet zomaar in die socialiteit door. Je moet alle sociale regels heel snel snappen. En dat bewijst zij elke keer, dat ze dat gewoon elke keer snapt en dan de regels naar haar hand kan zetten.
En dat zei Joop van Loon ook. Hij was ook Roddels journalist in die tijd. Hij is al een hele goede vriend van mij geworden. En hij zei ook, hij bracht veel tijd met haar door. En dan gingen ze naar een première of weet ik veel wat. En dan was ze altijd net iets te laat, maar ook weer niet zo te laat dat het irritant was. Hij zei, zij wist precies.
Is ook dat verhaal volgens mij bij het Theater Amsterdam, dat de voorstelling al zou moest beginnen. Ja. En dat iedereen zat te wachten in die zaal van, oh, dan gaat het wel beginnen. En dan kwam Mathilde Willink nog binnen in die creatie met haar man. En dan gingen zij zitten op de eerste rij en had iedereen dat gezien. En dan ging de voorstelling.
En dan kon het beginnen. Dus eigenlijk een soort voorvoorstelling. Ja,
ik vind dat geweldig.
Als ik daar zo zit, zou ik het stront irritant vinden. Maar ergens denk ik ook, ik geniet hiervan.
Ja. Ja.
Het heeft zo'n, dat je denkt, oh,
even
het kan niet altijd
pakken
over jou gaan. Maar aan de andere kant, wat heerlijk dat het dat is zeg maar een beetje
dat
zo.
Dat is het met haar. Want het, ja, weet je wel, we vinden haar leuk, maar ze is ook vervelend. En ze heeft ook nare dingen, maar ook heel interessant. En dan weer. En zo gaat het de hele tijd heen en weer.
En het is ook die zelfspot die ze heeft. En het zo eerlijk zeggen van, ik ben egoïstisch. Ja. Bam.
En ze zei ook gewoon, ik ben fantastisch.
Ja. Ja. En dan lachen wel.
En dan wel lachen, maar ze zei het wel.
Ja. Ja, maar dat is wel een soort zelfkennis dat je ook snapt. Oh, maar ze weet het wel. Mm-hmm. Snap je, dat maakt het ook minder erg of zo. Ja, ik ben zo, oké. Dan, maar niet zo van, oh nee, maar dat doe ik nooit. Nee, oké, ik doe dit. Oké.
Ja, zo ben ik.
Ja, zo ben ik.
En ze had natuurlijk ook zo'n best wel innige relatie met de roddelpers. Want dat is natuurlijk ook allemaal onderdeel van dat spel van... Ja. In de spotlights blijven staan, besproken aandacht. Blijven worden, aandacht. Kijk, ja,
en dat is natuurlijk nog steeds gaande. Als we kijken naar nu, al die influencers en BN'ers en BBN'ers, weet ik veel. Iedereen is toch soort semi-bevriend met iedereen bij de privé. En weet ik nu tegenwoordig bij de Juice. Je moet zo net dat je weet dat je het zelf in de hand hebt, maar niet. Nou ja, het is heel ingewikkeld. Ik zou er heel moe van worden.
En zij gewoon, zij was in de jaren 70 ook. Ze ging ook heel, heel toffe dingen doen, als zwemmen met dolfijnen en
springen.
Ja,
zoveel bizarre verhalen. Laten we naar haar toch wel iets wat mysterieuze dood gaan. Of tenminste, haar dood is omgeven van mysterie. Al is het misschien toch niet zo mysterieus als men wil denken. Ja,
wat blijkt
inderdaad. Wat is er gebeurd?
Het bouwt zich echt wel een beetje op. Zij in 74, 75 is die breuk met Willink. En daarna gaat het dus 2 jaar lang helemaal niet goed met haar.
Ja.
En ik heb zoveel interviews doorgelezen. En bijna elk interview zegt ze al wel... Als ik niet mezelf, dus echt mezelf kan zijn, dan
is het klaar.
Drastisch einde, ja. Meedogenloos mezelf zijn. Ik doe geen stap terug.
En mezelf zijn is voor haar dat kunstwerk zijn en dus die dure kleren. Ja. Dat is allemaal onderdeel van haarzelf natuurlijk.
En jammer genoeg hangt dat heel erg aan iets financieels, waar zij niet beschikking meer toe heeft.
Ja. Ja.
Dus dat is zo jammer. Maar Willink gaat vreemd. Zij snijdt die schilderijen kapot. En daar heeft ze zo'n schuldgevoel van dat zij het huis uitgaat. En Willink zijn atelier teruggeeft. Dan gaat ze op de Weteringschans wonen. Maar ja, ze is een beetje, wat ze zegt, dat fregatschip. Maar wel zigzaggend. En ja, zo leeft zij ook. Ze gaat heel veel reizen. Ze is een beetje,
verloren.
Ja, inderdaad. Ja. En Amsterdam onderhoudt haar inderdaad.
Ja.
Overal en nergens.
Heel veel interviews ook.
Ja, heel veel, ja.
Echt heel veel heb ik er gezien.
En het is een soort surrogaat.
Ook elk aandacht. Cultuurprogramma dacht, alsof het was elk cultuurprogramma. Oh, wie zullen we nu eens interviewen?
Ja, Mathilde,
kom maar weer voor je verhaal doen. En
het meeste ook onbetaald, hè. Ja. Dus het is heel veel aandacht die ze krijgt. En ze is echt op de top van haar bekendheid. Mm-hmm. En ondertussen heeft ze eigenlijk geen geld meer. En het geld dat ze heeft gehad van Willink... Ja, dat heeft ze. Ze is gaan reizen. Ze is naar Dalí gegaan.
Dat is op.
Dat is gewoon op, inderdaad. Dus ze had ook geen keuken en zo. Hè. Ze weigerde te koken.
Ja.
Sommige dingen weiger ik in het leven, zei ze dan. Maar ja, dan moest ze wel ergens anders een kopje koffie gaan drinken of iets. En op een gegeven moment komt zij in contact via een roddelsjournalist... met Pistolenpaaltje, criminele scene in die tijd, Pistolenpaaltje. Ja. En daar ontmoet zij weer iemand die weer een bodyguard is van een nog grotere crimineel, een criminele gast. En daar klikt zij enorm mee. En dat is wederzijds. En zij daagt hem ook wel uit en zo. Mathilde is nooit bang, hè? In haar jeugd was ze al nooit bang. En ja, ook voor hem niet. Dus ze is een soort van ongeremd. En die Pistolenpaaltje roept haar naar de gang. Zo van, hey, doe even rustig.
Ja.
Het is wel een crimineel. Ga hem niet uitdagen. Nou ja, dat doet ze dus wel. En hij vond het waarschijnlijk ook wel leuk. En hij komt dan een paar dagen daarna of zo. Komt hij met een gigantische doos met kersenbonbons. Waar zij zo van houdt. Komt hij naar haar toe. En zij heeft, eigenlijk gaat ze met iedereen zo'n beetje mee. Een beetje zwerfachtig bestaan.
Ja.
En hij neemt haar mee naar Italië enzovoort. Dus zij worden heel close. En zij noemt op een gegeven moment hem ook in interviews wel mijn minnaar.
Hmm.
Dus zij hebben een soort van relatie. En gegeven moment krijgen vrienden van haar ook wel vage telefoontjes. Zo van, ik ben in Italië, ik word ontvoerd, ik heb losgeld nodig. En dan wordt de telefoon erop geramd. Dus er gebeuren in die laatste... dit is eigenlijk in de laatste paar maanden van haar leven in 1977... gebeuren er hele vage dingen. En zij is natuurlijk altijd wel van de grote verhalen. Dus of dat opvalt is een tweede.
Ja.
En gegeven moment is het 25 oktober 1977. En die Vitali, dat is die criminele gast. Hij zat in de beginnende coke scene van Amsterdam, zeg maar. En hij kreeg via Mathilde toegang tot die jet set. Dus een hele nieuwe...
Klant.
Dat is eigenlijk ook weer dat ze elkaar nodig hadden. Ja, of elkaar iets gaven.
Ja, in een iets andere scene dan de kunstscene inderdaad.
Ja.
Dus op een gegeven moment wilde zij wel van hem af. Maar er gebeurden allemaal rare dingen. Want hij had een garage in Amsterdam-Noord. En daar had hij een auto staan. Die had hij aan Mathilde gegeven. Die is een paar dagen voor haar dood is die auto verbrand. Allemaal vage dingen. Daarom sliep hij bij Mathilde die laatste dagen. En zij wilde eigenlijk van hem af. Dus er was een soort spanning. En hij komt die 25 oktober thuis en vindt haar... met een kogel door het hoofd geschoten en een pistooltje bij haar. Zij lag op bed, op haar hemelbed. En zij lag daar dus dood in bed. Ja,
ja.
Hij vond haar.
En dat wat er gebeurd
het
is.
Het mysterie. Ja, ja. Daar begint eigenlijk het mysterie. Er zijn zoveel...
Zij was naakt, toch? Onder bontjassen?
Ja.
Ja. En maar ze had ook geen make-up ook op.
Zij was gewoon, als zij die creaties aan had... Was ze thuis en deed ze die uit. En was ze natuurlijk altijd al wel... liep ze naakt rond.
Ja, maar ze was dus niet helemaal... In de kunstwerk zelf, maar. Nee.
En zij zei ook wel van... tot mijn dood zal ik mijn uiterlijk niet vergeten. En dit was wel een situatie waarvan je denkt... dit is toch wel mysterieus. Dat zij onopgemaakt daar...
Ja.
Want zij had het echt over... Nou, ik, uh, Laat mij vallen, ik schiet mij door het hoofd en ik laat mij rollen van de trappen van de Sacré-Cœur in Parijs en dat soort
dingen.
Dramatischer, dramatischer en grootser eigenlijk.
Dan
zeg maar
in
dat
bed.
Het bijna verdacht was dat ze dus nu in bed onder die bontjassen naakt zonder make-up op doodgevonden werd nu. Dat mensen daardoor dachten, maar dit kan moet
geen zelfdoding zijn, dan moet het moord zijn.
En ook door die scene gegeven moment waar dat in zat, die gegeven moment werd het bekend dat het, was ook wel en het feit dat zij niet pillen of weet ik veel wat, maar dat zij gewoon door het hoofd geschoten was of is of zelf dat heeft gedaan, dat is natuurlijk ook best wel een soort specifiek wat aan moord doet denken.
Ja,
maar ik vind het ook wel weer theatraal allemaal.
Mm-hmm. Ja. Ze zegt ook in één interview, ik hou heel erg van, ik vind de liefde heel fantastisch, maar ook de dood. En want dat is altijd verbonden. En dan soort crime the passion. Dan gaat ze heel erg uitbeiden ook over hoe ze hoe ze het heel theatraal zou aanpakken. En aan één kant denk ik ook, als ik dit allemaal weet, denk ik, ja, maar dit zeg je dus de hele tijd. En als je het ook doet, dan snapt iedereen, dan is het zo. Maar dan stoppen ze met praten over je. Ja. Terwijl als je het dan weer op een andere manier doet, nu zijn we er weer een podcast dan is het over.
Zoveel jaar later.
En aangezien zij zo slim is de hele tijd, denk ik de hele tijd, hoe slim was jij?
Ja.
Zeg maar.
Ja.
En er was natuurlijk ook heel lang sprake van dat zij rechts was, maar dat zij door de linkerkant van haar hoofd geschoten had. Dus dat mensen zeiden van, ja, maar dat kan helemaal niet. Want het is logisch om met rechts te schieten als je rechts bent.
Ja, dat komt door die schouwarts. Een gegeven moment, zij lag daar dus dood in bed en politie was daarbij en alles. En op een gegeven moment is er zo'n schouwarts geweest en die heeft ook opgeschreven, zo van pistoolschot door rechter linkeroor en rechterkant of zoiets.
Ja,
maar dan keek die anders. Ik snap het al.
Hij heeft het zo opgeschreven, maar dat is natuurlijk zo.
Hij staat dan
door
soort
haar
van
hoofd
tegen
gegaan.
Ja.
En,
maar zeg maar, haar links is zijn rechts.
Ja.
En dat is wat hier misging.
Ja, het is een soort omgedraaid.
Oh, letterlijk dat?
Ja.
Oh, ik dacht hij heeft gewoon verkeerd de inslag niet goed, of hoe je dat ook maar mag noemen.
Nee, hij heeft het volgens mij gewoon opgeschreven. Zo
hoe
van,
hij het
ik
zag.
Zit ik nu tegenover haar en dat is links en dat is rechts.
Oh, ja,
en dan voor haar is het andersom.
Ja.
En dan zo'n verhaal gaat dan een eigen leven leiden.
En de mensen die dichtbij haar staan, die zijn er wel van overtuigd dat het moord geweest moest zijn.
Ja.
Kim Leng bijvoorbeeld.
Ja. Ja, die zegt inderdaad,
dit kan niet zelfdoding gebeuren.
Ja, en veel mensen dichtbij, ook haar zussen, die denken altijd, het is moord.
Maar ook, ze heeft toch diezelfde avond nog een interview gehad met iemand, geloof ik, waarin ze heel over het zeg maar heel positief en heel, dat ze helemaal niet klonk als iemand die er die nacht.
Nee, de avond daarvoor inderdaad. Ja, ja, met René Mioch, hele jonge René Mioch.
Toch wel bekende namen die daar voorbij komen.
Ja, dat vond ik ook wel heel leuk aan die podcast Mathilde's Mysterie, dat je de hele Amsterdamse scene voorbij hoort komen met namen die je nu nog steeds al hoort.
Ja.
Ja, dus nou ja, als je meer wil weten over, zeg maar, alles uitpluistert over die dood, dan is dat echt een hele goede, mooie, grondige podcast ook om te luisteren.
Ja, zij hebben zich heel erg gericht op het mysterie rond haar dood inderdaad.
Ja.
En zij zijn degene, Babs en Lammert, die in de podcast in hun zoektocht hebben uitgevonden. Zij hebben echt het politiedossier gehad. Ik heb maar meer op de kunst en haar leven gericht. En een deel haar dood, omdat het er wel bij hoort. Maar zij zijn echt, ze waren journalisten, ook helemaal erin gedoken in haar dood, in de doodsoorzaak.
In Nederland, ze gaan geloof ik met een soort doordruk om die
agenda.
Helemaal vol met, waar zij inschreef, moet ik even zeggen, met lipstick en eyeliner. Daar schreef ze in haar agenda.
Ja.
Lof, nogmaals.
Ja. Marco, glimmert hier pas
zo niet praktisch, maar zo dat ik denk, tuurlijk.
Ja. Maar mensen zeiden ook wel eens, zij is wereldvreemd. En daarmee bedoelden ze dan, denk ik, niet letterlijk wereldvreemd, maar meer van totaal los van het bestaan, wat of zo ongeveer de rest van heel Nederland leidt.
Ja, los van de normen. Alle
los
normen.
Van de normen, maar ook los van, komt. Oh, je moet geld verdienen. Nee.
Nee. Hè?
Oh, anticapitalistisch. Ja.
Nou, dat weet ik niet.
Nee.
Hier, dit vraag ik me dus af. Hè, want over Mathilde, die spreekt zich dus ook best wel veel uit over vrijheid en vrij zijn. En ze is zelf heel erg over de vrijheid. Maar heeft ze zich ook ooit uitgesproken voor bijvoorbeeld de gemeenschap? Of voor, ze was ook activistisch in enig opzicht. Of helemaal niet.
Maar zij was. Zij was.
Ja,
en daarin maakt zij wel statements. Die haal ik er dan zelf ook wel uit of zo. Maar in haar zinnen en hoe zij was, vind ik dat heel krachtig. Maar zij heeft zich niet voor het grotere.
Nee.
Ze heeft niet gestreden voor rechten van vrouwen, politieke, maatschappelijke, economische. Nee, dat heeft ze, daar is ze niet.
Denk je dat ze zich meer voelde dan de normale mens op straat? Of was dat hartelijk?
Ja, misschien ook wel. Nee. Het, op een gegeven moment was er ook wel zo'n stukje van... Dat bang zijn om burgerlijk te zijn, heb ik wel eens gelezen. Maar dan moet ik aan Herman Brood denken, die dan zei van... niets is zo burgerlijk als bang te zijn om burgerlijk te zijn.
Worden, ja. Ja.
Ik denk ook niet, ik weet niet of zij zich boven of maar meer
naast. Nee, dat
naast,
weet ik ook niet.
Meer zo erbuiten of zo.
Ja. Zij maakte zich gewoon misschien helemaal niet druk om andere mensen. Nee. Want zij was wel heel erg, als zij dan ergens op visite was, als ze ging helpen met de afwas of zo.
Ja, dat soort dingen deed ze dan weer wel. Ja. En wat, welk deel van Mathilde zouden jullie graag, waarvan zou je meer willen hebben voor jezelf? Als je een stukje Mathilde zelf zou mogen hebben.
Ja, die
Marco,
strijd.
Zou ik jouw eerste beurt geven? De beurt.
De beurt.
De beurt. Ja, de kleding, de outfits, de extravaganza. Ja.
Jij wil alles.
Ik wil alles.
Eigenlijk
stop
alles.
In mijn kast.
Jij wil gewoon haar kledingkast.
Ik wil gewoon haar kledingkast. Ja. Ik ben nu... Nou, as we speak vandaag wordt mijn inloopkast gebouwd.
Geïnstalleerd.
Dus vanaf nu is de dag dat ik aan mijn garderobe ga werken.
Als wij door de buurt lopen, dan denken we... Oh ja, daar is Mathilde. Oh nee, dat is
daar
Marco.
Daar is de inloopkast. Daar, ja.
Dependance, zoals ze dat noemen inderdaad.
Dus Museum Moor, als je luistert... Ja. Alle jurken van Van Glen kunnen gewoon rechtstreeks daarheen.
Ik ga er heel goed voor zorgen. Ja.
Maar Marco, je bent wel oprecht een opvallende verschijning. Waar ik heel erg van geniet, overigens. Ja. Ik denk wel dat in de buurt mensen denken... Oh, daar heb je die knappe, die uitgedoste meneer weer. Wat leuk.
Ja. Ik bedoel, net als waar we mee begonnen, wat mijn moeder altijd zei, want ik ben er nu werk als cultuurvlogger, dus ook ik probeer gewoon heel erg kunst te promoten en cultuur. Dat is gewoon mijn 24/7. Ik ben alleen maar bezig met kunstenaars promoten, kunst promoten, mensen meer naar het museum enzovoort. Maar dan gaan we, zoals laatst gingen wij naar het Rijksmuseum, dan denk ik ook, oké, wat kan ik aan doen? En dan heb ik ook een stuk van een designer, nu zie ik dit vertellen, denk ik, oh my god, Jesus. Maar dan heb ik ook een stuk van een designer wat soort van opvalt, denk ik, oh ja. Toch meer, ik heb al een stuk Mathilde meegenomen.
Je hebt dat helemaal geïnternaliseerd.
En ook iemand, dan daarna komen we echt bij jou, Lisette, met wat jij van haar wil meenemen. Maar ook iemand bij ons in de buurt waarvan ik ook denk, dat is ook iemand waarbij iedereen eventjes omkijkt. Dat is Sabine Staartjes.
Ja, absoluut.
En dan moeten mensen ook maar even gaan googlen. Maar zij heeft ook
Osjes
altijd
weg, toch?
Extravagante outfits.
Osjes weg.
Osjes weg. Haar winkel. Ja, inderdaad.
En ook geweldig, heerlijk.
Ja.
Nou ja. Een van de andere mensen die ik ook in Amsterdam is Anouk Tan. Die ook heel vaak enorme... neon tulle jurken met feesthoedjes door de stad banjert. En dan denk ik ook, die heeft ook een missie.
Ja.
We hebben toch ook die mensen nodig.
Precies.
Die op straat een beetje die eventjes drie keer om laten kijken.
Ja,
en denken,
je ziet het. We hadden laatst de stringskater in Amsterdam die overheen. Heel Amsterdam ging. We hebben dat nodig. Dat is...
Je hebt gewoon,
dat was een man die dus in zijn string skaten door de stad. En die eigenlijk elke
super
Amsterdammer
gewoon kent. Gewoon als een vorm van dit kan.
Ja,
punt.
Ja
en daarom doe
dat
het.
Was het, ja.
En het is echt een bonding. Want iedereen weet wie die is. Ja. En je hebt het er even over. Of inderdaad,
ik zag hem vandaag nog.
Dat
zeg je dan even.
Ik zag hem weer.
Ja,
okay.
Dat is het. Ja, en leuk. Ja. Ja.
En dat blijft dus ook zo lang, die verhalen ook. Zo van meer dan 40 jaar geleden dat ze overleed. En mensen nog steeds over hebben van... Oh ja, ik zag haar toen lopen. Wauw.
Ja.
Zo'n moment.
Echt een ding. Was.
Ik zit nu te denken, ik moet eigenlijk eens aan mijn ouders vragen. Want die hebben niet in Amsterdam. Maar
denken.
Of zij dat mee hebben gekregen vanuit Amsterdam. Wie zij dan was.
Ja.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, ik ben ook benieuwd. Want mijn vader is in hetzelfde jaar geboren. Dus vind ik leuk om te vragen.
Het is gewoon een leeftijd.
Mijn moeder was misschien nog net een beetje jong of zo, omdat dan weet ik niet. Maar goed, Lisette, wat zou jij willen meenemen van Mathilde?
Zoals ze praat vind ik geweldig.
Oh ja,
de mooie, de zinsconstructies, de woordkeus.
Ja, en dan ook het op dat moment kunnen zeggen. Kijk, in mijn boek heb ik denk ik ook best wel poëtisch geschreven, maar zij was ook gewoon en ze was ook zo eerlijk in alles wat ze zei, gewoon bam en dan ook niet. Rekening houden met gewoon zijn. Ik denk dat echt...
En ik wil eigenlijk ook nog wat toevoegen over de manier van praten. Dat heerlijke accent wat ze heeft gehouden. Wat eigenlijk nooit weg is gegaan. Dat Zeeuwse. Ja. Dat vind ik ook heel mooi.
Mm.
Dat vind ik echt,
was natuurlijk ook
mooi.
Iets waarmee ze zich kon onderscheiden in Amsterdam.
Maar wat je nu heel vaak ziet is als mensen van buiten de stad naar Amsterdam komen, dat ze een soort ABN gaan praten of hun accent van buiten de stad verliezen of dat gewoon niet meer willen laten horen van ik kom uit de regio. Terwijl ik geniet daar gewoon heel erg van.
Ja.
Ja, bij haar vond ik dat ook heerlijk.
Gaan we naar de hamvraag en de afsluitende vraag. Kunnen we haar als een feministisch icoon zien?
Lisette, ik ben heel benieuwd wat jij zegt hiervan. Want jij hebt hier al...
Ja, maar
ik kan hier echt 1000 kanten op met Mathilde.
Ja, precies. En ik echt als feministische icoon... Mathilde is echt een icoon.
Mm-hmm.
Maar ik denk niet een feministisch icoon.
Nee, hè?
Nee. En ik zie wel dingen erin waarvan ik denk hoe zij zich uitliet over... weet je, hoe zij leefde gewoon. Van nou, ik wil geen kinderen en daarom. En ik pas me ook niet aan omdat het moet. Of in een systeem. Of zij was ook, zij stond echt boven alle systemen of zo. Zij leefde een soort mythe en niet een soort menselijke laag of zoiets. Zij was de kunst, een soort verheven. Maar zij heeft zich niet bezig gehouden met de strijd voor vrouwen of zo.
Precies,
hooguit een voorbeeld in hoe je... Ja,
ruimte inneemt.
Ja.
Ruimte inneemt, zeker. Ja.
Ja, daar wil ik me eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Ik denk ook niet dat zij een feministisch icoon is. Je kan er dingen uithalen,
precies,
inderdaad. Maar niet van, oh, wat een voorvechter. Of iemand die daadwerkelijk...
Een spandoekje aan het schilderen.
Nee.
Maar ik vind wel mooi hoe zij een rolmodel is voor... Denk veel mensen.
Nou, en ik misschien ook voor heel veel mensen die van zichzelf weten... ik ben een extravagant of dat nog niet durven, meer dat.
Ja, dat het erin zit en dat zij helpt om dat eruit te halen.
Maar weet je hoe mooie mails ik heb gekregen na mijn boek uitkwam? Dat was 2017 dan. Kreeg ik ook mails van echt jongere pubers, weet je. Van ik durf mijzelf te zijn nu in die queer scene en weet je, de transgender wereld. Zo van ik durf nu mezelf te zijn. Ik kom uit Zeeland en ik heb, ja, dank voor je boek. Want ik kan nu, ja, dankzij Mathilde durf ik meer mijzelf te zijn.
Ja,
zo,
dat
denk
is
ik, daar
prachtig.
Is zeker wel een voorbeeld.
Ja, dat was het ook voor mij. Dus dat ik dacht, ja, zij kan dat. Ik kan dat dan ook.
Ik vind het ook zo'n mooi verhaal dat jouw moeder dat ook echt expliciet zo tegen jou zei. Van
je
vroeger had je Mathilde. En ja, dat is echt mooi.
Je zag gewoon, ja, mijn zoon loopt gewoon tussen alle andere kinderen zo een beetje uitgedost theatraal te zijn.
Ja.
En die dacht, ja, nou ja, dit is een voorbeeld en dit kan ook gewoon.
Ja,
los van hoe geweldig Mathilde daarin is, is ook jouw moeder helemaal geweldig.
Absoluut.
Dat ze dat gewoon dat is prachtig. Ja,
ja,
ik wens ons allemaal een beetje de scheid die Mathilde had.
Meedogenloos jezelf zijn.
Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Praten over zelfmoord kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 0800 0113. En dat is een gratis telefoonnummer. Dit was onze zomerspecial over Muze Mathilde. Muze, mysterie en mythe Mathilde. Prachtig. Dankjewel, Lisette. Het was geweldig. Je boek ligt in de winkel. En het is niet gewoon een boek, hè, mensen. Het is een boek. Het maakt indruk.
Ook,
je vertelde ook net van ja, Mathilde, die was er echt. En ik wilde ook van mijn boek dat het gewoon zo dat geluid maakt als het op tafel komt. Heel veel mooie foto's in kleur er ook in. Dus mensen, ga het lezen, ga het kopen. Dankjewel, Marco. Heerlijk om je hier in de verschijning bij ons te hebben.
Ja, vaker.
Ja, luister allemaal naar Allereerste Dingen. Maar ja, jij maakt 1000 podcasts. Je maakt ook
Songfestival,
over
Dingen Doen.
Ja, Dingen Doen, de podcast. Je kan Marco ook vinden, de cultuurvlogger. Ga die man volgen en bekijken. Show notes van deze aflevering vind je op dermoney.nl/Mathilde.
Daniel van de Poppen, Lucas de Geer en Lisbeth Smit. Ook tijdens onze vakantie houden we veel van jullie.
Veel dank aan de transcripters Paulien, Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pika, Guusje. Oh, ging zo lekker. Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore, Maaike, Robin en Julia.
Ja, love you. En Amberscript, transcribeer software love you too.
Wil je meer Damn Honey in deze zomerperiode? Word maandelijks donateur en krijg vanaf 1 euro per maand al toegang tot onze 2-wekelijkse bonuspodcast. Je doet er dummer mee.
Of doe dit allemaal niet.
Heb scheid!
Heb scheid.
Dat zou Mathilde niet zo zeggen.
Over. Nee.
Heb scheid is er iets te...
Nee, niet zulke woorden.
Nee,
ik zou helemaal geen euro hebben.
Wat zou Mathilde zeggen? Wat zou Mathilde zeggen?
Doe nooit een stap terug en wees meedogenloos jezelf.
Kussens, bedden, matrassen, beddengoed. Emma Sleep heeft het allemaal.
Ga naar emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een slaapparadijs te maken.
Er is nu Moederdag sale gaande met kortingen die oplopen tot wel 50%. Gebruik de code DAMNHONEY voor nog eens 10% korting daarbovenop.